gelukkig. Oh, weer ambtenaren zie ik.
Gerard, hi.
Hoi.
Bernard, hi.
Ik heb geen nieuwe slag gezien, klopt dat?
Pardon? Goedenavond, het is 8:00. Mag ik iedereen vragen plaats te nemen? Welkom commissieleden, andere aanwezigen vanavond. Dan heropen ik hier bij de commissie begroting van vorige week 22 oktober. Korte mededeling, ik heb begrepen dat Griffie een aantal minuten geleden een mail verstuurd heeft met beantwoording van vragen die nog open stonden. Ook schriftelijke vragen van de VVD zijn daarin in meegenomen. Dat was mededeling naar de raadsvergadering van 1 november toe. Zijn we bij het schorsen van de vergadering gebleven bij de eerste termijn van agenda punt 4.7, werk en inkomen. En we waren toe aan de beantwoording van gestelde vragen vanuit het college. Dus ik geef het woord aan mevrouw Koster.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik alle vragen op een rijtje heb. Maar daar komen we vanzelf achter. De eerste vraag was, moeten alle aanvragers via het sociaal makelpunt en is dat wel efficiënt? Per 1 mei volgend jaar start het sociaal makelpunt voor de domeinen werk en inkomen en voor de WMO. En alle aanvragen zullen dan via het sociaal makelpunt verlopen. Dat houdt niet in dat er bij elke aanvraag een sociaal makelaar uit de doos getoverd wordt. Maar wel dat de website, dus de digitale aanmeldprocedure, of als dat niet digitaal kan dan telefonisch, wel de ingang is voor alle vragen. Dat betekent dus dat mensen zich daar melden. Dan wordt gecheckt of er sprake is van een enkelvoudige of een meervoudige vraag. En wanneer sprake is van een enkelvoudige vraag, wordt er direct doorgeschakeld naar de desbetreffende uitvoeringsorganisatie. En het is de bedoeling dat het merendeel van de aanvragen gewoon via internet of via telefoon verlopen. En dat is efficiënt, omdat door aan het begin van een aanvraag een goed beeld te hebben van de situatie van de inwoner of van het huishouden en indien nodig integrale aanpak en sturing vanuit de gemeente mogelijk wordt, wanneer dat tenminste echt noodzakelijk is. En daarnaast maakt het mogelijk om in eerste instantie te kijken naar de eigen kracht van personen en het eigen netwerk en andere mogelijke formele of informele voorliggende voorzieningen. Bij de inrichting van het digitale aanmeldpunt en bij de uitvraagprotocol wat je zult volgen als je iemand belt, zal daar ook specifiek naar gevraagd worden. Hoe dit eruit gaat zien voor de andere domeinen, dat moet nog worden uitgewerkt, maar de doelstelling is dat het sociaal makelpunt op 1 mei 2013 er staat voor zowel werk en inkomen als voor de WMO. Ik hoop dat ik daarmee ook de mythe een beetje heb weggehaald dat we met een kanon op allerlei muggen gaan schieten. Mensen die enkelvoudige, in principe simpel afhandelbare aanvragen hebben, zoals bijvoorbeeld voor een woningaanpassing of voor een traject voor reïntegratie, die worden dus direct doorgestuurd naar een professionele organisatie of in huis of uit huis die daarvoor gaat zorgen. Alleen als er sprake is van complexiteit, komt de sociaal makelaar om de hoek. Wat is de visie van de wethouder op eigen kracht, was een vraag. Ja, dat is een makkelijke vraag met een moeilijk antwoord. Dit college is van mening dat eigen kracht een element is in het leven van inwoners wat ten alle tijde moet worden bevorderd en zeker moet worden aangesproken, zodat mensen vanuit die eigen kracht kunnen proberen hun eigen situatie daar greep op te krijgen en verbetering in aan te brengen. Dat gaat alleen niet, geldt niet voor iedereen en het gaat ook niet op in elke situatie. Een eigen krachtconferentie kan een methode zijn om een gezin of een persoon inzicht te laten krijgen in over welke eigen kracht hij zelf kan beschikken. En eigen kracht moet in die zin niet alleen gezien worden datgene wat hij of zij zelf in staat is te doen, maar ook wat hij of zij in staat is om in zijn eigen netwerk te mobiliseren. Dat is het principe van de eigen kracht. Feit is echter wel dat heel veel mensen in complexe probleemsituaties terecht zijn gekomen omdat ze of over onvoldoende eigen kracht beschikken of afgeleerd hebben om die eigen kracht op een effectieve manier in te zetten. En het is natuurlijk wel een van de taken van de gemeente om te kijken, van het sociaal makelpunt, om te kijken of het voor die personen toch nog mogelijk is om die eigen kracht weer te ontdekken en als die er is, om die beter te benutten. Woerden besteedt meer weedeel dan bijvoorbeeld Montfoort. De wet werk en bijstand Woerden groeit met 33% ten opzichte van 18% vergelijkbare gemeentegrootte. Is daar een verklaring voor te geven, vraagt het CDA. Op zich klopt deze bewering. Daar aan deze cijfers valt weinig te veranderen. Alleen de context moet er wel aan toegevoegd worden. In vergelijking tot vergelijkbare gemeenten heeft Woerden een zeer laag WWB-percentage. Ongeveer 30% minder WWB'ers ten opzichte van andere vergelijkbare gemeentes. Dit betekent dat veel mensen, dus ook met mensen met een beperking of een andere achterstand, gewoon aan het werk zijn. Traditioneel is het dan ook zo dat met een economische recessie er een flinke instroom plaatsvindt. In verhouding met Woerden heeft Montfoort een hogere gemiddelde leeftijd en hierdoor is ook minder te verwachten instroom. Dat is de verklaring die ik u daarvoor kan geven. En we besteden meer middelen aan reïntegratie, maar onze uitstroom naar werk ligt ook veel hoger dan in Montfoort, in ieder geval tot en met het derde kwartaal. Bij Montfoort is er sprake van een uitstroom 1 naar werk op circa 73 klanten en 39 naar werk voor Woerden op circa 429 klanten. Zo wisten de ambtenaren mij te melden, want ik heb het niet zelf nagerekend. Vraag, waarom veel zaken buiten het nieuwe werkbedrijf houden? Want daar staat het CDA niet achter, zo heeft u gemeld. En welk deel van de IAS gaat over naar het nieuwe werkbedrijf? Er worden niet veel zaken buiten het nieuwe werkbedrijf gehouden. Dat is een misvatting. Ook zijn de verschillen tussen de vier gemeenten niet zo groot. Die betreffen vooral de inhoudelijke keuze aan de voorkant van het proces. Hoe willen we omgaan met klanten en niet zozeer de uitbesteden werkzaamheden? Ik heb ook in mijn gesprekken met de collega-wethouders gemerkt dat daar ook daar enig misverstand over bestaat. Naar het nieuwe werkbedrijf gaan over alle uitvoerende werkzaamheden op het gebied van werk, inkomen en bijzondere ondersteuning met uitzondering van schuldhulpverlening. En dat wordt door oude water uitbesteed aan de plangroep en wordt door Woerden zelf uitgevoerd. En het minimabeleid, specifieke regelingen voor Woerden, worden wel door het nieuwe werkbedrijf betaalbaar gesteld, maar beleid en afweging vinden dichtbij het makelpunt plaats. Wel is het zo dat alle gemeenten een andere intakevorm kiezen, waarbij Woerden de nadruk legt op snelle beoordeling aan de voorkant of er sprake is van meervoudige problematiek dan wel enkelvoudige problematiek. Waarbij in het geval van multiproblematiek de regie bij het makelpunt gevoerd wordt. De keuze stelt Woerden in staat om naast de sturing op de algemene DVO's ook te sturen op resultaten en budgetten via P-Q. En ik wil dat nog een keer extra stipuleren. In het verleden hebben we er regelmatig, ook nog tijdens mijn raadsperiode, over geklaagd. Dat als er sprake is van een gemeenschappelijke regeling, het zo moeilijk is om aan de knoppen te blijven als gemeente. En een van de redenen waarom wij voor deze constructie hebben gekozen, is dat ons dit in een hele goede positie brengt om als gemeente aan de knoppen te blijven zitten. Montfoort kiest voor intake bij het nieuwe werkbedrijf, Oudewater bij de stichting Welzijn Oudewater en Bodegraven-Reewijk heeft een beperkt digitaal loket. Zij stellen hun totaalbudgetten ter beschikking aan het nieuwe werkbedrijf en daarnaast wordt het strategisch beleid op het sociaal domein door geen van de vier gemeenten overgeheveld naar het nieuwe werkbedrijf. Dat blijft bij de vier gemeenten zelf in huis. Waarom niet gewoon alles buiten de deur op terrein van werk en zorg zonder eigen poortwachter? Nou, nogmaals, ik heb dit net ook al aangegeven en ik geloof dat de heer Ter Steeg dat de vorige keer ook heeft gestipuleerd. Op het moment dat je alles overhevelt buiten de deur, dan heb je zelf aanzienlijk minder mogelijkheden om aan de knoppen te zitten, dus om zelf aan sturing te doen. En we hebben juist zowel als raad, maar ook als college vastgesteld dat het in deze processen van het grootste belang is om zelf sturing te geven, zowel om de uitgaven binnen het budget te houden, maar ook om ervoor te zorgen dat datgene gebeurt met onze inwoners, wat we graag willen wat er met ze gebeurt. De doorbelasting van posten is op fronten wel ingewikkeld, bijvoorbeeld belastingvrijstelling, die druk op minimabeleid, maar ook de grote uitvoeringskosten was een andere opmerking. De hogere doorbelasting is een technische uitleg van het werk dat de interne organisatie verricht in het kader van het minimabeleid. Op deze manier blijft het inzichtelijk welke inspanningen, vertaald in geld, worden verricht ten behoeve van de uitvoering. En in dit geval is er ook een lagere doorbelasting elders in de begroting. Wat gaan we doen voor de professionals in het sociaal makelpunt? Want het vraagt nogal wat van deze professionals. Het klopt dat er veel gevraagd wordt van en voor de professionals in het sociaal makelpunt. Het is een hooggeschoolde klus. Hiervoor worden dan ook trainingen en opleidingen georganiseerd. Maar dat zou ook gelden als je het zou uitbesteden. Ook dan worden er hoge eisen gesteld aan de professionals. Integraal beleid vraagt nu eenmaal om beter toegeruste professionals dan gefragmenteerd beleid. Daar staat tegenover dat het leven van de mensen die het betreft integraal is en zelden gefragmenteerd verloopt. Daardoor zal integrale dienstverlening beter aansluiten bij dat leven en derhalve efficiënter en effectiever zijn. Kan er op basis van de doelstellingen in de programmabegroting goed gestuurd worden op de prestaties van het nieuwe werkbedrijf en het sociaal makelpunt? Moet bijvoorbeeld de poortwachtersdoelstelling niet juist gehandhaafd worden nu de taken overgaan naar het nieuwe werkbedrijf? De doelstellingen die in het programma begroting zijn opgenomen zijn in 2012 ook gebruikt om vanuit de raad sturing te geven. Dus deze kunnen gebruikt worden. Het verschil wat hierin zit is dat de poortwachtersdoelstelling niet meer is opgenomen. Dit heeft ermee te maken dat de oprichting van het nieuwe werkbedrijf voor een verandering in het aanvraagproces zorgt. Bij het opstellen van de begroting 2013 lag het in de verwachting dat het nieuwe werkbedrijf per 1 januari 2013 operationeel zou zijn en de start van het sociaal maakoppunt was toen nog onduidelijk. In de nieuwe situatie komt de aanvraag binnen bij het sociaal maakoppunt en wordt afgehandeld door het nieuwe werkbedrijf. Op basis van nu nog ontbrekende werkafspraken, het businessplan van het nieuwe werkbedrijf is er namelijk nog niet, kan geen reële doelstelling voor 2013 worden opgegeven. Overigens worden naast de doelstelling in de programmabegroting nog specifiekere afspraken met het nieuwe werkbedrijf gemaakt over te leveren diensten en prestaties. Deze worden in een dienstverleningsovereenkomst met concrete resultaten vastgelegd en deze zal ook naar de raad gaan. Over het sociaal maakoppunt stonden uiteraard geen doelstellingen in de begroting 2012. Het sociaal maakoppunt is nog in ontwikkeling. In de begroting 2013 zijn concrete doelstellingen benoemd, waardoor sturing wordt gegeven aan het sociaal maakoppunt. In de verdere ontwikkeling van het sociaal maakoppunt zal aandacht besteed worden aan het benoemen van concrete, meetbare doelstellingen. Daarbij gaat het niet alleen om procesdoelen, zoals het aantal mensen wat weer betaald werk verricht, maar ook of misschien zelfs juist over de mate waarin hun duurzame participatie toeneemt. De wijze waarop deze outcome zal worden gemeten zijn nog in ontwikkeling. En dan was er nog extra programmabegroting 2013, vraag van de fractie SGP-CU. Waarom is er in 2013 een afname van 10% ten opzichte van 2011 te verwachten in het aantal individuele WMO-aanvragen? En toen de programmabegroting is opgesteld, is er van uitgegaan dat de transitie vanuit de AWBZ naar de WMO pas op 1 januari 2014 zou ingaan. In 2013 zal die klantengroep nog geen aanvragen indienen. Daaraan voorafgaande heeft het college in haar informatiebrief aan de Raad van 14 februari van dit jaar een analyse gegeven van de verlaagde instroom van individuele WMO-aanvragen, zoals die zich sinds begin van 2011 aftekent. De oorzaken hiervoor zijn 1. Het verwachte effect van de vergrijzing doet zich vooralsnog niet in die mate voor. 2. De strenge poortwachterfunctie van het WMO-loket uit zich onder andere in een sterke doorverwijzing naar het eigen netwerk van de melder en de voorliggende voorziening. En 3. De invoering van de eigen bijdrage. Voorzitter, tot zover de beantwoording van de vragen uit eerste ronde.
Dank ik u voor de uitgebreide beantwoording. En kijk ik in de commissie of een van de fracties behoefte heeft aan een tweede termijn. De heer Hogebrugge van het CDA.
Ja, voorzitter. Ik wil ik begin de wethouder te bedanken voor haar uitvoerige uitleg. En dat geeft inderdaad echt duidelijkheid. Daar is het CDA blij mee. Want het stond soms wat wollig in de begroting en nu wordt het meer concreter verwoord. Ik had er nog op één punt wil ik nog nader inzoomen. Dat is dat alle mensen, dus alle aanvragen via het sociale maakoppunt gaan. Dat heb ik met u uitvoerig op ingelicht. Dus één punt ligt er nog bij mij. We hebben juist ten aanzien van het werkdeel, hebben we dus juist die poortwachtingsfuncties nu bij het UWV gestald. Daar zit dus een ambtenaar van de gemeente, die vervult daar die poortwachtingsfunctie. Dan ben ik niet helemaal zeker of het UWV nog bestaat volgend jaar. Maar als nou die consulent die de eerste screening doet voor het aanvragen voor de wet werk en bijstand, moet hij dan vervolgens ook nog weer naar het sociale maakoppunt, als dat duidelijk is. Dus als dat een duidelijke aanvraag is, die man die heeft gewoon geen werk meer, Klaas Kees. En dan kan je gewoon rechtstreeks verwijzen naar het nieuwe werkbedrijf. Want dan zit je nog dubbel te werken, want dat is een bepaalde poortwachterfunctie. En nog een opmerking over, ik heb het specifiek gehad over de ten aanzien van het reïntegreren over de uitvoeringskosten die dubbel zo hoog zijn hier in Woerden dan in Montfoort. En in Oudewater. Maar ik heb het niet gehad over de instroom en de uitstroom. Dat maakt niet zoveel uit. Dat zit niet altijd. En dat is een beetje lastig. En voor de rest wil ik ook met name noemen dat ik dat u toegezegd hebt, of in ieder geval gezegd hebt, dat er weinig ambtenaren achterblijven hier op het stadhuis, omdat de meeste mensen overgaan naar het nieuwe werkbedrijf. Daar hadden wij inderdaad erg veel zorgen over. En u hebt het uitgesproken en dat is vastgelegd. En daar zijn we blij om. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u. De heer Van Hameren, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil ook de wethouder bedanken voor de duidelijke beantwoording. Ik denk dat ze, zeker als het gaat om het proces rondom het sociaal makelpunt, wel wat duidelijkheid is geschapen. Ik zal niet zeggen dat al onze zorgen zijn weggenomen, maar wij gaan vol enthousiasme over. We zijn al in de pilotperiode, dus daarover verder geen opmerkingen. Als het gaat om de poortwachtersfunctie, ja, het antwoord van de wethouder is eigenlijk hetzelfde als het antwoord op onze schriftelijke vragen. En voor mij is nog steeds niet duidelijk waarom de doelstelling uit de begroting 2012 niet gewoon nog steeds dit jaar in de begroting 2013 terecht zou kunnen komen. Verder ben ik ook blij met de opmerkingen van de wethouder over het sociale makelpunt, dat er niet alleen maar naar procesdoelstellingen wordt gekeken, maar ook zeker naar outcome, als het gaat om duurzame participatie. En verder even aansluitend bij mijn bijdrage in eerste termijn, alweer een week geleden, en ook opmerkingen van D66 in eerste termijn, overwegen wij een abonnement met betrekking tot aanscherping van de doelstellingen werken inkomen en een motie met betrekking tot kaderstelling voor de DVO's voor het nieuwe werkbedrijf. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Heeft een van de andere fracties nog behoefte aan een tweede termijn? Ik zie geen reactie. Dan geef ik het woord weer even aan portefeuillehouder Koster.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw instemming. Uw vraag betreft, als iemand zich bij het UWV meldt omdat hij zonder werk is, of hij dan ook nog door moet naar het sociaal makelpunt. Voorlopig zeg ik daar ja op. Omdat de bedoeling is van het melden op een centraal punt binnen de gemeente ons ook in staat stelt om en zicht te houden op wat er gaande is binnen onze gemeentegrenzen, zicht te houden op wat er gaande is met onze inwoners. En op het moment dat blijkt dat het meer is dan alleen een kwestie, of alleen, dat is al erg genoeg, dat je zonder werk bent gekomen, dat we dan snel en goed kunnen schakelen ook binnen de gemeente. Dus voorlopig is mijn antwoord ja, maar dit is een proces in ontwikkeling. Als op een bepaald moment blijkt dat we mensen het te zwaar maken voor mensen, of dat het niet effectief is wat we doen, nou, dan moet je dat gaan bijstellen. Dus een van de dingen die we behalve die procescriteria ook de outcome criteria goed moeten benoemen is, werkt het op de manier zoals we denken dat het moet werken? En we bijtelen niets in steen. Het zijn dynamische processen, dus die moeten in ontwikkeling blijven. En wat met betrekking tot de vragen rondom de uitvoeringskosten, ja, dat zal ik nog een keer na moeten gaan, want dat kan ik niet uit mijn mouw schudden. Zoals u allen weet is de begroting tot stand gekomen voordat ik door u ben beëdigd. Dus daar moet ik mij dan toch nog een keer even in verdiepen. Vindt u het, ik hoop dat u ermee akkoord gaat, dat ik ervoor zorg dat u dan schriftelijk antwoord krijgt op die specifieke vraag.
Nou, voorzitter, ik heb dat nu niet gevraagd. Het was een opmerking. Je kan dat gewoon halen uit de jaarrapportage van 2011. Staat het gewoon in. Dus ik heb helemaal geen vraag erover gesteld. Okay. Ik heb er een opmerking over gemaakt.
Okay.
Dus je hoeft er.
Nou, zoals u merkt zijn alle opmerkingen van u voor mij telkens weer een uitdaging om een antwoord te formuleren. Ik zal proberen mij daarin wat meer in te houden. En datzelfde geldt voor de vraag van de heer Van Hameren over de poortwachtersfunctie, de kosten van 2011 naar 2012 naar 2013. Die zal ik voor u moeten nagaan, die kan ik u nu niet beantwoorden.
Met die toezegging sluit ik dit agendapunt. Gaan we naar het laatste agendapunt. Agendapunt 4.8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen en natuurlijk ook de paragrafen daarbij te behandelen. En kijk ik binnen de commissie wie van de fracties daar het woord over wil voeren. En de heer Olthof van Inwonersbelangen geef ik wederom als eerste het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een beetje schuiven, denk ik, omdat we het allemaal tegelijk behandelen, ook de paragrafen. Maar we hebben bij het programma zelf eigenlijk niet zoveel vragen als wel twee verwijzingen meteen naar paragrafen. Bladzijde 57, de waarderingsgrondslagen. Daar staat dat dat de nieuwe notitie, of herziene notitie afschrijvingsbeleid gelijktijdig met de programmabegroting wordt vastgesteld. En op bladzijde 74 wordt het ook genoemd en daar wordt gesteld tweede helft 2012. Ambtelijk werd er gezegd van nou dat zal wel niet met de programmabegroting vaststelling zijn, maar wel in 2012. Even de vraag aan het college of die toezegging ook inderdaad bevestigd kan worden dat we die notitie nog in 2012 krijgen. Dan ten aanzien van bladzijde 59. Op bladzijde 59 staat die staat van reserves. En daar valt ons op dat de algemene reserve en de algemene reserve grondbedrijf maar blijven stijgen. Behoorlijk zelfs. Zelfs die van het reserve grondbedrijf die wordt bijna verdubbeld. En ja, daar hebben we vragen over gesteld, ook ambtelijk. We kregen het aanhouden van een hogere reserve voor algemene reserve grondbedrijf, dat werd verwezen naar de crisis. We hebben nu eenmaal een gewenste omvang. En die gewenste omvang ja, die wordt met een factor 3 overschreden als we zo doorgaan. En we hebben niet goed uitgelegd gekregen waarom dat nou nodig is. En dat zouden we dan wel graag van het college willen horen. Verder op bladzijde 59 nog, onderhoud gemeentelijk vastgoed, dat blijft meerjarig onveranderd, 3,179 ton. Maar het beleid is verkopen van vastgoed, wordt ook ingeboekt, we gaan vastgoed verkopen. Dan zou toch dat onderhoud van het vastgoed ook naar beneden moeten. En dat zien we hier dus niet. Nou, dan gaan we naar de paragrafen. En dan komen we bij de paragraaf 2, de financiering. En dan verwijs ik nog even naar de waarderingsgrondslagen. Daar hebben we het net, dat hebben we net gezegd, die notitie. En als tweede zien we dat hier een middellange lening verschijnt met een percentage van 1,79%. Nou, wij natuurlijk vragen van waarom hebben we er daar niet meer van? Antwoord was, ja, we hadden in 2012 maar niet meer nodig tot nu toe. Vervolgens hebben wij gedacht, laten we het college dan in overweging geven om te onderzoeken of er niet een leningenstelsel te bouwen is waarbij telkens, wanneer leningen nodig zijn, met meerdere vijfjaarsleningen gewerkt wordt. En dan kun je de rentelasten aanzienlijk drukken, dachten we. Dan gaan we naar bladzijde 77, dat is de paragraaf 3. Daar staat dat kennelijk dus op basis van voorkeursrechtvestiging al grond aangeboden is en aankoop in procedure is. En ja, dan rijst bij ons de vraag, wat is de stand van zaken nou daarbij? Zijn er bindende termijnen? En vooral, wat zijn de consequenties van aankopen voor de meerjarenbegroting? En wat zijn de consequenties van niet aankopen voor het onderhavige gebied? Gaan we naar bladzijde 84. Nou, die algemene reserve grondbedrijf, die hebben we gehad. Kom ik op bladzijde 89, de lokale heffingen. Ambtelijk konden we geen verklaring krijgen, maar we zien een totale lastenstijging bij de leges van 270.000 en een batendaling van 341.000. Dus per saldo een vergroting van de uitgaven van 611.000. En wij zouden wel graag een verklaring hebben van het college waarom daar nu 611.000 meer besteed wordt. Begint op pagina 89, de leges. En bij de leges, pagina 89, zien we een lastenstijging van 270.000, terwijl de batendaling van 341.000 is. Nou, dat is bij elkaar dus een extra post van 611.000 euro. En daar hadden we graag een verklaring voor.
Meneer Otthoff, wij kunnen u niet volgen. Dus als met deze getallen die u nu noemt, ik kan er geen touw aan vastknopen. Dus u moet mij helpen bij die tabellen, want ik kan het niet uit de tabellen halen.
Ik wil vragen de discussie in ieder geval via de voorzitter te laten lopen. En als dit discussie oproept, hè, voor mij is het even, steeds even toch, zitten we hier tegen een technische vraag aan of een technische vraag die niet goed beantwoord is, verduidelijking. Mocht die aanwezigheid nu aanwezig blijven, wil ik alsnog vragen daar buiten deze commissie met elkaar over te spreken en het antwoord helder te krijgen.
Dan gaan we door naar bladzijde 90. Op bladzijde 90, daar staat het onderste staatje. Nou, daar hebben we gezien dat daar gewoon telfouten in zaten. Dat hebben we ook ambtelijk aangegeven. Dat zou veranderd worden en dat zou dan ook goed gecommuniceerd worden en ook goed in de krant komen, de staatjes. Maar wat we nu zien is dat hier de tabellen staan voor 2011, 12 en 13. En dan zien we in de krant, ik heb hem eventjes gekopieerd, dat daar de jaren 10, 11 en 2010, 2011 en 2012 genoemd zijn. Met andere bedragen dan dat hier staan. Andere berekeningen. En nou vraag ik me werkelijk af, waar moeten we nu van uitgaan? Wat er hier staat, wat er hier verbeterd is of wat er in de krant is gekomen, ik snap het niet meer. En dat wou ik toch even kwijt. Dan hebben wij nog bij paragraaf 7 het weerstandsvermogen. Bladzijde 114. En dan gaat het over de BTW brede scholen, de eerste alinea. Wij vroegen ons af of er een voorziening getroffen is voor het geval we in het ongelijk werden gesteld. Maar we begrepen uit antwoorden dat de BTW al betaald is en dat het proces erom gaat of we BTW terugkrijgen. En is onze aanname dan correct dat het hier een positief risico bevat, ofwel een meevaller? Dan bladzijde 115, het Defensieeiland, vierde en vijfde alinea. Daar lezen we dat er nogmaals een miljoen extra naar de ontwikkelaar gaat, wel tegen 6%, maar wij vragen ons af wat de financiële consequenties zijn als dit een soort Griekse leningen blijken te zijn die Blauwhoed niet terug kan betalen. Hoe groot zijn de financiële gevolgen hiervan als Blauwhoed om welke reden dan ook moet afhaken? En dan komen we nog bij bijlage, de tweede bijlage. Dat is helemaal achterin, de budgetair neutrale projecten. Onder overigen is voor 2015 een postparkeergarage Defensieeiland opgenomen ter grootte van 2,4 miljoen ten laste van de algemene reserve. Ook daar hebben we vragen aan de ambtenaren gesteld of dat nu bovenop alle tegenvallers komen die er al zijn. Of dat dat al ergens in verwerkt is. Maar wij begrepen uit het antwoord dat het additioneel is en dus nog eens 2,4 miljoen extra gaat kosten. Maar het staat hier wel in het staatje budgetair neutraal. Dus de vraag is, wat is nu correct? Is het nou budgetair neutraal of zijn het additionele kosten van 2,4 miljoen? Want als dat laatste het geval is, dan bereiken we langzamerhand wel het punt dat we van het totaal dat we in het Defensieeiland stoppen ook makkelijk een westelijke randweg gaat kunnen aanleggen. Dank u wel.
Dank u. Welke van de fracties heeft behoefte in de eerste termijn het woord te voeren? De heer De Jong, CDA.
Ja, voorzitter, een paar vragen. De meeste vragen die wij ook hadden zijn correct door de ambtenaren beantwoord, zowel schriftelijk als mondeling. We hebben nog een paar resterende punten. Het eerste punt sluit ik ook een klein beetje aan bij de vraag van de heer Olthoff. Als het gaat om ons weerstandsvermogen is nogal toegenomen. Hartstikke fijn natuurlijk dat dat gebeurt. De algemene reserve is met ruim 4 miljoen toegenomen. En ook inderdaad de risicoopslag in het reservegrondbedrijf is van 5% op 10% gebracht. Als we dat even spiegelen aan de discussie die we in het voorjaarsoverleg hebben gehad over de lastenverhogingen, met name de OZB, dan zou ik eigenlijk de wethouder of het college willen vragen van u heeft naar aanleiding van die financiële ontwikkelingen die de heer Olthoff ook heeft onderbouwd, niet de conclusie getrokken dat mogelijk de OZB-verhoging getemporiseerd zou kunnen worden, zoals we dat ook gevraagd hebben. Zeker als je dit naar deze toename van de algemene reserve, wat ik altijd begrepen heb, is een algemeen beschikbare middelen voor het doen van lasten in de begroting. Ik ben benieuwd welke afweging het college daarbij heeft gemaakt om dat dus niet te doen. Het tweede punt in de paragraaf financiën is, we hebben wat vragen nog gesteld over het parkeren. We hebben eerder ook in de auditcommissie daar ook even over gehad. Het beeld bij ons is wat onduidelijk geworden, omdat we constateren in deze begroting eigenlijk drie elementen. Het ene element dat is dat je in de zeg maar primitieve begroting zoals die er ligt, zie je een sluitend beeld van het parkeren. Inkomsten en uitgaven zijn redelijk met elkaar in overeenstemming. Nou, het beeld uit de raadsinformatiebrief die we gehad hebben, is dat daar toch wel een tekort aan het aankomen is, ook naar de toekomst toe, dat niet, niet dekkend is. Daarvoor wordt nu ook een plan ontwikkeld en wordt gekeken hoe we dat kunnen doen. En we zien ook in de begroting, dacht 614.000 euro, een onttrekking volgens mij aan de parkeerreserve. Maar dat is volgens mij inmiddels uit de wereld geholpen dat ergens staat nog dat er extra verhogingen komen in het kader van de dekking. Nou, dat heeft de wethouder al gezegd, dat is van tafel. Maar hoe verhoudt zich dat nou nog ten opzichte van het dekkingsplan van 2 jaar geleden, waarin een extra verhoging van de tarieven was voorzien ter dekking van het tekort van de gemeente? Komt dat niet wordt dat niet gesaldeerd met de reserve parkeren? Misschien wat complex, maar die drie punten brachten ons een klein beetje in verwarring. En ik hoop dat u misschien kan uitleggen hoe ik die drie dingen met elkaar in relatie moet zien. Ook in het perspectief van het plan wat u aan het maken bent voor het parkeren. Een punt uit de paragrafen, met name paragraaf 3, het grondbeleid. Daar wordt op aangeven van de accountant 8 ton afgeboekt van de exploitatie. Ieder jaar moet je natuurlijk ook exploitaties herwaarderen en actualiseren. En kan het zo zijn dat de accountant zegt, joh, het sommetje klopt niet, je moet nu het tekort aanvullen. Ik neem aan dat dat hier gebeurd is. Nou heb ik deze vraag ook schriftelijk gesteld en toen kreeg ik als antwoord dat dit niets te maken heeft met de wijziging van de functie die het college voorstelt voor Breeveld. Begrijp ik het nu goed dat deze 8 ton afboeking in het perspectief gezien moet worden van de huidige functie van Breeveld zijn de woningbouw en dat op het moment dat we bestemmingsplan moeten wijzigen en dat zoals nu de plannen zijn dat dat een mix wordt van industrie met wonen, dat we dan opnieuw mogelijk een afboeking krijgen. Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Want dat is denk ik in de beantwoording niet helemaal helder geworden. En voorzitter, als laatste punt. Bij de verbonden partijen ben ik benieuwd om te vernemen hoe het nou staat met uw voornemen om uit de welstandscommissie te treden. Dank u wel.
Dank u. Zijn er nog andere fracties die behoefte hebben aan een eerste termijn? Ik zie daar geen reactie op. Voordat ik wethouder Duindam het woord geef, denk een aantal vragen die toch voortkwamen vanuit technische vragen misschien onduidelijk waren of wat verduidelijking vroegen. Ik merkte aan deze kant van de tafel ook even op de vragen die door de heer Olthoff gesteld werden. Op sommige vragen even wat onduidelijkheid. Ik geef het college dadelijk ruimte om antwoord te geven op vragen. Als een aantal vragen open blijven wil ik de heer Olthoff verzoeken de vragen die niet beantwoord worden op dit moment toch schriftelijk te delen met Griffie en het college ruimte te geven die vragen schriftelijk te te beantwoorden. Ik geef het woord aan de heer Duindal.
Ja, voorzitter, ik zal het via u doen. Dank u wel. De afschrijvingssystematiek was de eerste vraag. Ja, dat wordt een toegevoegde paragraaf aan een gewijzigde G2, Good Governance Note. En die komt nog dit jaar naar de Raad, dus dat zal november worden. Uw vraag over de algemene reserve combineer eventjes met het CDA. De algemene reserve heeft geen gemaximeerde omvang. Dat zou ook heel erg lastig worden, want als we alle potjes gaan maximeren, dan wat moet ik er dan mee doen? En het is ook niet ons doel om de algemene reserve te maximeren. Het gevolg dat de algemene reserve stijgt is... De oorzaak van het stijgen van de algemene reserve komt door het schrappen van allerlei bestemmingsreserves en investeringen die boekhoudkundig daarin waren verwerkt. Die vallen vrij en dan vallen ze toe aan de algemene reserve. Bij het grondbedrijf gebeurt iets soortgelijks. We hebben gezegd wij willen niet vooruitlopen op ontwikkelingen. Dus we gaan geen winstnemingen plegen uit reserve algemeen grondbedrijf. We laten dat daar lekker zitten totdat het hard geld is geworden en geen boekhoudkunde. En dat is in zijn algemeenheid mijn opmerking bij deze reserves. Nee, we hebben geen enkele afweging gepleegd ten opzichte van de OZB-verhoging, omdat dit geen geld is, maar boekhoudkunde. En we hebben een dringend tekort aan liquiditeiten en daarvoor hebben we een OZB-verhoging nodig. Ten aanzien van vastgoed. Doordat wij vastgoed afstoten, is het in ieder geval zo dat de reserve vastgoed niet daalt. Want een daling van de reserve zou betekenen een onttrekking uit het vastgoed om aan het onderhoud te besteden. Dus dat die reserve stabiel blijft is juist een goed teken. Dat geeft aan dat we voorsorteren op het afstoten van vastgoed. Op termijn zal er zeker een heroverweging van die reserve plaatsvinden. En dan zal die reserve dalen, maar dat geld gaat dan naar de algemene reserve. Die boekhoudkundige cijfers die gaan dan naar de algemene reserve. Uw vraag om de rentelasten nog verder te drukken door meer vijfjarige leningen aan te trekken. Ja, kort geld is op dit moment ontzettend goedkoop. Daar proberen we ook waar dat enigszins redelijk is gebruik van te maken. Maar u zult ook begrijpen dat als wij relatief veel vijfjarige leningen aantrekken, we ook een risico nemen op fluctuaties. En dat is nou net wat we niet willen. We willen daar een stabiel beleid in voeren. Dus we zullen zeker waar dat kan vanuit het treasurybeleid overwegen om vijfjarige leningen aan te trekken. Maar het zullen niet alleen maar vijfjarige leningen worden. Want dan hebben we over vijf jaar een heel andere discussie als die leningen allemaal één voor één aflopen en het renteklimaat in één keer totaal anders is. Want dan krijg je een sterke kostenopdrijving. De aankoop in het kader van het gevestigd voorkeursrecht. Ja, daarover wordt onderhandeld. Natuurlijk, als ons terreinen worden aangeboden, dan moeten wij die keuze maken. Dat is ook het gevolg van het vestigen van het voorkeursbeleid. De consequenties die daaraan zitten voor de begroting, die zijn dat wij proberen tot een redelijke grondprijs te komen in relatie tot de huidige bestemming. En als die grondprijs klopt, dan heeft het boekhoudkundig geen consequenties, want dan is het geld voor waarde. En daar zitten inderdaad allerlei onderhandelingstermijnen aan vast. Dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal, maar dat soort onderhandelingen loopt over maanden heen. Over dat krantenbericht, ja, u hecht uw goedkering toch echt aan dit document en niet aan de krant. De krant kan ik helaas niet met terugwerkende kracht corrigeren. Dit corrigeren wij samen. En inmiddels zijn de cijfers op de website wel gecorrigeerd. De gemeentelijke website, dus waar wij nog zelf informatie aanbieden, daar is dat gecorrigeerd. Pagina 114 en 165, dat zie ik echt als technische vragen die ik ook schriftelijk wil beantwoorden. Dat gaat te ver om daar nu precies in techniek op te beantwoorden. Dan het parkeren. De cijfers zoals die in deze begroting over parkeren staan, die hebben echt te maken met het beleid wat wij in 2010 in het coalitieverband met elkaar hebben afgesproken en nader hebben uitgewerkt in 2011. Daarvan blijkt nu dat dat parkeerbeleid niet werkt. Dat is een van de aanleidingen om aan een nieuw parkeerbeleid te werken. Dat komt zo snel mogelijk naar uw raad toe. Naar mijn verwachting november. Maar dat betekent dat we tot die tijd moeten werken met de aannames die we tot nu toe gedaan hebben. Daarop hebben we wel al gezegd, we gaan niet meer voor een verdere tariefstijging. Dat hebben we inderdaad de vorige keer in de commissie al aangegeven. Dat betekent dat we, als we dit beleid onverkort zouden doorzetten in 2013, zouden we inderdaad weer tegen een tekort aanlopen, zoals ik dat ook eerder gemeld heb. Nogmaals, daarvoor ontwikkelen we nieuw beleid. De onttrekking uit de parkeerreserve is de bekende onttrekking voor de onrendabele top van de parkeergarage. Dus dat is consequent beleid wat we al jaren doen. Daar heeft geen verandering op plaatsgevonden. Volgens mij ben ik dan ook in het parkeren klaar met de beantwoording van de vragen, voorzitter. Tot zover.
Dank u. Ik geef voor beantwoording ook nog het woord aan de heer Sleurs.
Voorzitter, rest mij even in te gaan op de opmerkingen en de vragen die gesteld zijn rond de afboeking van 8 ton bij Breeveld. Die afboeking heeft plaatsgevonden omdat in het bestemmingsplan staat aangegeven dat het industriegrond is en geen woninggrond. En dat wij dus daar bepaalde plannen mee zouden kunnen hebben, dat is logisch, maar vooralsnog staat het voor industrie en dienen het dus ook afgeboekt te worden. Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek in hoeverre en in welke mate de grond eventueel nog inzetbaar is voor mogelijke industrie. En dat heeft ook alles te maken dat in het convenant bedrijfsterreinen hebben we daar nog 8 hectare liggen. En daar zul je dus op een nette manier ook eerst duidelijkheid in moeten scheppen. Dan wat betreft de verbonden partijen rondom de welstandscommissie. In de komende maand zal u een stuk bereiken waarin wij aangeven hoe we denken dat we met de welstandscommissie zouden moeten omgaan. Dat betekent vooralsnog dat wij geen kans zien om uit te treden, omdat ik u dan een voorstel zou moeten doen wat in het kader van deze begroting en ook bij de bezuinigingen niet terecht zou zijn. En dat betekent dat u dan de zaak maar op zijn merites moet beschouwen hoe wij verder met de welstandscommissie zullen omgaan.
Dank voor beantwoording. Heeft een van de fracties behoefte aan een tweede termijn? De heer De Jong, CDA.
Nou, misschien de laatste vraag aan wethouder Schreurs. Hij geeft dus niet aan hoe ver het nu staat met het uittreden uit de welstandscommissie. Dat komt blijkbaar via een apart voorstel naar ons toe. Dat lijkt me ook heel logisch dat dan pas ook de financiële consequenties worden getrokken. En als daar dan voor de begroting consequenties zijn, dan neem ik aan dat er gewoon begrotingswijzigingen komt. Maar u kunt nog niet een tipje van de sluier oplichten, want hier in de begroting staat dat voornemen natuurlijk wel heel expliciet benoemd. Dat als het ene punt. Ja, over het parkeren. Ik hoop dat u het ons niet euvel duidt. Dat het wat lastig was om in deze begroting de werkelijke merites over dat parkeren te kunnen duiden. Eén vraag die ik op dat punt nog had gesteld was hoe nou de bijdrage aan het dekkingsplan van het college, om het zo maar zeggen, van de tariefsverhogingen, hoe dat nou in het hele plaatje is verwerkt. Want het lijkt alsof het kostendekkend is, maar betekent dat nou dat die kosten of die opbrengsten direct worden afgeroomd en ergens anders worden verantwoord? Of zit in die begroting toch alle inkomsten en uitgaven die gewoon netto worden gedaan in het kader van het parkeren? Daar ben ik benieuwd naar. Dank u wel.
Dank u. Nog behoefte aan een tweede termijn bij andere fracties? Ik zie daar geen reactie op. Kijk ik naar het college. De heer Schreurs.
Ja, voorzitter, ik begrijp dat de heer De Jong mij uitdaagt, maar ik ben toch zo vrij om te zeggen dat wij in de komende maand komen met een voorstel wat betrekking heeft op de welstandscommissie. En ik denk dat dat ook het juiste moment is om daar verder met elkaar over te discussiëren. En het mij niet past, als het college het nog niet gepasseerd heeft, om een tip van de sluier op te lichten.
Dank u. Dan kunnen we hiermee agenda punt 4.8. De heer Schreurs, de heer De Jong. Of de heer Duin dan.
Gelukkig hebben we maar één voorzitter. In het nieuwe dekkingsplan 2013-2016, zoals het in deze begroting gepresenteerd wordt, zitten nog geen nieuwe aannames voor parkeren, omdat we nog geen nieuw parkeerbeleid gepresenteerd hebben. Dus wat in deze begroting zit, is volledig gebaseerd op de afspraken uit 2010. Dat is de doorwerking in de begroting. Van deze afspraken uit 2010 hebben we dit jaar geconstateerd dat die niet werken. Dus in de bestuursrapportage moet ik daar een melding over doen. En dat heb ik al aangekondigd in de commissie. En als we dit beleid onverkort zouden doorzetten naar 2013, dan zouden we ook een tariefsverhoging gaan doen. Hè, want dat was het beleid wat we in 2010 hebben neergezet. Maar ik zeg vanuit de ontwikkelingen die wij dit jaar hebben gezien, dat een verdere tariefstijging niet gewenst is. Omdat die leidt, denk ik, toch tot een kleine vraaguitval. In ieder geval is alleen een tariefsverhoging als zodanig onvoldoende om het tekort wat nu ontstaat te dekken. Maar het is beleid. En dat beleid hebben we ingezet en dat beleid is nog niet overroeld door nieuw vastgesteld beleid. Dus in de consequentheid daarvan moet ik die getallen opnemen in de huidige begroting. En tegelijkertijd hebben we de ontwikkeling in de bestuursrapportage 2012 en het nieuwe beleid. Dus dat is de constellatie waarin u deze cijfers en deze tekst en deze begroting moet zien.
Dus ik heb nu van mijn Job van Meijeren geleerd dat ik nu moet zeggen bij interruptie, anders zou het een derde termijn worden. Dit laatste punt, dat snap ik. We moeten ook afwegen wat de effecten zijn op andere terreinen van een tariefsverhoging. Blij toe dat u zegt van nou, dat doen we niet. Maar even nog concreet mijn vraag. Als ik nu naar de begroting kijk, dan zie ik baten van het parkeren. Ik zie lasten van het parkeren en ik zie de onttrekking van 614.000 euro. Zit nou in de baten van het parkeren? Alle baten van het parkeren, die zijn niet afgeroomd om elders een dekkingsplan sluitend te maken. Dus geeft dat de werkelijke balans weer van inkomsten en uitgaven? Dat is eigenlijk de vraag. Of zit er lekkage in, laat ik het zo maar even noemen.
De heer Duin dan, voor de afsluitende bewoording.
De baten en lasten van parkeren worden gewoon bij parkeren geboekt en daar zit geen lekkage in.
Ik probeerde vanuit de opdracht die velen mij u meegeven, de commissievergaderingen, dit agendapunt iets te snel af te sluiten. Maar bij deze kunnen we dat kan doen. Agendapunt 5, de sluiting. Dank ik iedereen voor de aanwezigheid en een goede voorbereiding naar aanstaande donderdag. Goede reis naar huis.